Geliefde gemeente, wat heeft de Heer Jezus gedaan? Kinderen, wat denken jullie? Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ik hoop dat je vooral denkt aan het kruis, aan de opstanding. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven om te zorgen voor verzoening. Maar dat is niet het enige wat hij heeft gedaan. Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft gepreekt. Gelijkenissen verteld en andere preken gehouden. Hij heeft veel verteld over het Koninkrijk van God. Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft ook mensen geholpen. Hij heeft wonderen gedaan. En de meeste, of bijna alle wonderen, die gaan over hulp. Hij heeft maar weinig wonderen gedaan die vooral zijn macht laten zien. Die waren er wel, maar dat was maar af en toe. En vooral dat hij de storm liet tot stilstand bracht. En de zee. Daar kon je vooral zijn macht zien. Maar meestal liet hij in zijn wonderen zijn bewogenheid zien. Hij hielp mensen in hun nood. Welke nood ze ook maar hadden. Als ze daarmee naar de Heer Jezus kwamen, wilde hij helpen. Hij ging het land door goeddoende. Staat er. En daarin was Elisa een duidelijk voorbeeld van de Heer Jezus. In het leven van Elisa komt het ook heel duidelijk naar voren. Goeddoende. Heel wat keren heeft Elia het middel in Gods hand mogen zijn om een wonder te doen waarmee mensen geholpen werden. Dat zien we ook hier. Een weduwe. 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Een weduwe die door niemand geholpen werd, zichzelf niet meer kon helpen, maar door Elisa wel geholpen werd en die door de Heere geholpen werd. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7, is de tekst voor de preek. Daaronder staat helpen en geholpen worden. 3 gedachten. Elisa zorgt, God zorgt en God zegent. Helpen en geholpen worden. Elisa zorgt en God zegent. Als eerste, Elisa zorgt. Elisa had veel contact met die profetenscholen. We zijn ze tegengekomen bij het afscheid van Elia. Toen ging Elia eerst naar Bethel, daarna naar Jericho en dan kwam hij bij de zonen der profeten. Dat waren mensen die opgeleid werden om ook de Heere te dienen, waar dan ook dat was. Nou, met die groepen profeten hield Elisa ook veel contact. Maar op een dag komt er een van de vrouwen van zo'n profeet bij hem. En die zegt, u weet toch wel wie ik ben, u weet toch wel van mijn man. Mijn man is gestorven. Hij vreesde de Heere. Hij is niet door een straf weggenomen. De Heer heeft zijn leven weggenomen. Het is voor mijn man dan wel beter geworden, maar ik ben in de problemen gekomen. Mijn man gestorven. En wie moet mij nu nog helpen? Want zo ging dat in Israël. Je had geen AOW, geen nabestaande pensioen. En een weduwvrouw, die had ook geen werk. Een vrouw werkte niet buitenshuis, die kon hooguit wat. Het was hand- en spandiensten of huisvlijt verrichten. Maar weduwen, die waren over het algemeen de meest hulpbehoevende mensen. Zeker als ze wat ouder waren. En wij herkennen het nog wel, dat weduwen of weduwenaren het moeilijk kunnen hebben. Maar in Israël was dat dan nog veel sterker. Omdat ze zo hulpeloos waren. En overal buiten stonden. Nu had deze vrouw wel kinderen. Die kinderen konden ook wel iets voor haar doen, maar niet genoeg om de kost te winnen. Ze zullen dus nog niet oud geweest zijn. Kleine kinderen. Haar vreugde. Ze was niet helemaal alleen. Ze had altijd haar twee zoons nog. De twee zoons die er ook deden denken aan haar man. Maar nu was juist vanwege die kinderen er zo'n groot verdriet gekomen. Er was iemand geweest aan bij wie ze schulden had. Dan moest ze eten hebben, dan was ze naar die man toegegaan en die had gezegd, ja, ik wil je wel helpen, maar dat schrijf ik wel op het briefje. En je moet ook rente betalen. Het werd allemaal meer. Ze wou het wel terugbetalen, maar ja, waar moest het geld vandaan halen om terug te betalen? Dus die lijst van schulden werd steeds groter. En op een gegeven moment kwam die schuldeiser bij haar en die zegt, ja vrouw, weet je, ik ben geen liefdadigheidsinstelling. Als zo doorgaat, is er maar één mogelijkheid. Dan worden je kinderen van mij. Dat is het enige wat je nog hebt om te geven. Geef mij je kinderen, dan zet ik een streep door al die schulden. En toen was die vrouw helemaal wanhopig. Ze was eigenlijk al alles kwijt aan goederen en nu ook de kinderen. Aangrijpend dat het kon. De Heere had namelijk gezegd dat dat niet mocht. Dat hebben we net gelezen in Leviticus 25. In het 39e vers, daar wordt gezegd. Als uw broeder bij u zal verarmd zijn en zich aan u verkocht zult hebben, gij zult hem niet doen dienen de dienst van een slaaf. Dat is de eerste. Dus diegene die zich aan je uitlevert, die zegt ik wil alles voor je doen, wel staat er, die mag geen slaaf worden. Maar er wordt erbij gezegd, in vers 41, dan zal hij uitgaan, hij en zijn kinderen, met u. Dus die volwassene zelf mag geen slaaf worden. Maar over de kinderen wordt hier helemaal duidelijk, die kinderen die horen bij de ouders. Het is onbestaanbaar dat in Israël er iemand zegt, geef mij jouw kinderen als slaaf. Het zegt wel dat Israël heel ver heen was. Dat is ook logisch, want God zelf was vergeten. Men wilde niet meer de Heere als de enige waarachtige God dienen. Nou, dan gaan die wetten van de Heere ook naar de achtergrond. Dat is altijd toch zo. Als we de Heere niet dienen, dan luisteren we niet naar zijn geboden. En dan hebben we ook geen oog voor onze naasten. Israël was ver heen. Het was niet alleen zo dat er één man was die dat wilde doen, maar het kon blijkbaar gebeuren. Er waren buren, er was een overheid en die staken geen vingers uit. Het kon maar doorgaan. En daar waar de goddeloosheid doorgaat, daar raken altijd mensen in nood. Waar de goddeloosheid doorgaat, raken mensen in nood. Zo deze vrouw. Bij wie kan ze nog terecht? Elisa. Haar man had altijd goed contact met Elisa. Ze zal het aan Elisa vragen, misschien dat die wat voor haar kan betekenen. En dan komt Elisa. Wat zal Elisa nu doen? Nou, ik denk dat je kunt zeggen, als hij Elia was geweest, dan was hij naar die schuldeiser toegegaan. Elia deed dat immers bij Agab. Elia was een profeet van krachtige woorden. Die zou naar die schuldeiser toegegaan zijn en zeggen, jij Belials kind, jij goddeloos mens, je vergeet God en zijn geboden, je verdrukt je naaste, er is voor jou geen toekomst meer. Wat hij ook precies gezegd had, maar die zou het oordeel over deze man hebben uitgesproken waarschijnlijk. Dat is bijbels. Maar er is ook nog iets anders, een andere mogelijkheid. En daar is Elisa meer van. Elisa gaat niet naar de schuldeiser. Elisa, die gaat naast die vrouw zitten. En dat is voor ons wel heel leerzaam. Het is zeker goed om te zeggen wat er verkeerd gaat. In het bijzonder als je daartoe geroepen bent. Maar we kunnen ook wel te makkelijk aan die kant gaan zitten. En zeggen, oh de overheid. En heb je het wel gehoord wat daar gebeurt? En hoe die baas met zijn werknemers omgaat? En wat er daar in Ter Apel gebeurt? In dat asielzoekerscentrum hadden godonterende omstandigheden. Abortusklinieken. Weet je wel wat daar aan de hand is? En hoe breed ze omgaan. Ten diepste met het ongeboren leven. Nou, daar moet wat van gezegd worden. Maar soms kunnen we het te makkelijk doen. Want als je vooral zegt wat er bij anderen fout gaat, dan kan je eigen leven zomaar doorgaan. En dan kun je vergeten dat er iemand een beroep op je doet. Maar dat is wat Elisa wel doet. Dat verhaal van die vrouw, dat raakt hem zo diep. Het doet hem zelf pijn. En ik kan die vrouw maar niet laten in haar ellende. En dat is eigenlijk altijd de vraag die de Heer ons stelt als er iemand met nood bij ons komt. Misschien letterlijk aan de deur of zo, in de familie, op het werk. Misschien ook wat indirecter via een blaadje. Maar herkent u dat u raakt? Dat je de nood van je naaste echt voelt? Of gaan we er maar een beetje omheen? Zeg, ja, het is ook wel, hè? Het valt ze echt niet mee. Ze hebben het moeilijk daar in dat gezin. Ja, vinden we ook. En we gaan weer verder. En we laten de nood waar die nood was. Maar Elisa voelt als deze vrouw hem aanspreekt, dan doet ze een beroep op zijn hart en op zijn liefde, zijn hulp. En telkens weer, ik denk dat je kunt zeggen, iedere dag is er wel iemand die de Heer op onze weg brengt. Niet allemaal even intens als hier, maar wel iemand die de Heer op onze weg brengt en zegt, heb je oog voor hem, voor haar? Voel je de nood, ben je er. Als Elisa dan deze vraag hoort, dan doet hij iets heel leerzaams. Hij zegt niet, joh vrouw, ik ga aan de slag. Joh, laat het even. Ik ga aan de gang en over een paar dagen hoor je wel weer. En Elisa die heeft alles in kannen en kruiken en dan moet die vrouw het er maar mee doen. En zo gaat het niet. Hij gaat echt naast die vrouw zitten. En hij zegt, vrouw, wat heb je nou wel? Je gaat naast iemand anders zitten en je zegt niet, joh, jij hebt toch niks, jij kunt niks, ik regel het wel voor je. Wat heb je nou wel? Iedereen heeft wel iets. Hoe hulpbehoevend ook, iedereen heeft wel iets. En daar laat Elisa die vrouw ook mee in haar waarde. Dat is voor diaken ook wel belangrijk, hè? Echt bereid zijn om te helpen. Maar tegelijk niet als degene die alles wel zal bedisselen. Precies weet hoe het moet en de ander doet toch niks. In de waarde laten. Wat hebt u? Dat is het eerste. Het tweede. Dat is misschien in onze tijd ook wel heel toepasselijk. Ga naar uw buren. Vers 3. Ga naar uw buren. Er is een tijd geweest. Dat gezegd, we gaan naar de overheid. De overheid heeft overal wel een potje voor. Nou, dat is nog steeds wel een beetje zo. Maar de overheid heeft ook gezegd, ga naar je buren. Ga naar je familie. Nu zijn we dan op Urk gezegend, want er zijn buren en er is familie. En er zijn heel veel mensen in Nederland die hebben nog nooit gepraat met de buren. Die hebben helemaal geen familie. Die hebben niemand die om zich heeft. We zijn gezegend als we nog een omgeving hebben. Het is ook terecht dat we daar een beroep op doen. Ja, wie staan er nou om je heen? Je kunt gelijk naar de diaconie kijken, je kunt gelijk naar de overheid kijken. We beginnen dichtbij. Maar daar schrijnt het. Ga naar uw buren. Ja, maar wat hebben die buren dan gedaan? Die buren hebben gezien dat daar een weduwe is met jonge kinderen. Die hebben gezien dat het haar niet lukt om de kost te verdienen. En die hebben haar gewoon laten zwemmen. En die laten haar verdrinken. Dan komt die vrouw zo meteen bij de buren. En dan moet ze dus vaten gaan vragen. Hebben jullie nog een kruik? Hebben jullie nog een fles? En dan zeggen die buren, nou, ja, als we je daarmee kunnen helpen. Ja, natuurlijk joh, ik help zo graag. Als ik jou kan helpen met een kruik of met een fles, natuurlijk, hier heb je hem. Je mag er wel twee van mij. Jongen, wat een fijne buren, wat een fijne buren. Is dat zo? Is dit alles? Waarom is er niemand van de buren voor deze vrouw in de bres gesprongen? Misschien mag ik het een beetje concreet maken. Sluit ik mezelf tegelijk bij in. Ik heb het niet met de familie overlegd, maar ik voelde het van de week zo. Ik denk, ik ga toch tegen de gemeente zeggen. Juist omdat dit ook aan bod kwam. Ik was van de week in Nijmegen. Een van onze gemeenteleden verblijft 3 maanden in Nijmegen. En ik was daar eigenlijk deze week pas voor het eerst. Want het is zo'n eind rijden. Dus ik dacht, als ik het kan combineren met iets anders, dan ga ik gelijk naar Nijmegen toe. En nu dacht ik, waarom nu pas? Na 3,5 week pas. Had ik mezelf er niet eerder voor over om die lange reis te maken. En wie van u was er ook geweest? Niemand. Niemand. En er zit dus een jonge vrouw, of een moeder uit de gemeente, alleen, de hele week alleen, bijna niks te doen, en er komt niemand. En we zijn broeders en zusters. En wij hebben allemaal familie om ons heen, we hebben het allemaal goed, maar we zijn niet daar geweest. Ja, stuur een kaartje. Een biefstukje zelfs. En ik meen het ook wel, dat is iets wat we op Urk mogen waarderen. En toen dacht ik een beetje aan die kruiken. Kruiken brengen, dat doen we op Urk wel. Dat doen we echt. Daar zijn we helemaal niet karig mee, dan mogen we er wel 3 hebben. En dan doen wij het wel een poosje met wat minder. Maar meer niet. Dat is niet altijd zo, maar wel te vaak. Het is niet de eerste keer. We kunnen soms zo makkelijk denken dat we met een beetje aardig zijn voor onze buren en af en toe iets laten merken dat we er daarmee zijn. We hebben onszelf er niet voor over. En dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Die buren die hebben zich moeten schamen toch. Ik weet niet of ze het gedaan hebben. Maar toen die vrouw kwam vragen om kruiken. En ze hoorden later waarvoor het was. Zouden er niet bijgen zijn geweest zijn die dachten, waarom hebben we het zo ver laten komen? Waarom hebben we die vrouw dan laten stikken met haar kinderen? Wij laten mensen maar zo omkomen als ze niet echt oog hebben voor onze nood, voor hun nood. En wij kunnen niet iedereen op onze schouders nemen, dat hoeft ook niet. Maar wel kijken, wie brengt de Heer nou op ons pad, voor wie we oog en hart moeten hebben en onszelf ervoor over hebben. Ervoor in de bres springen. Dat is het eerste. Het tweede. God zorgt. Daar zien we iets aan op Psalm 146, hè. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Zou het gehoop op mensen bouwen? Maar zaligheid die in dit leven Jacobs God er hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Dat is wat Elisa nu laat zien. Kom vrouw, ik zal je laten zien wat je aan God hebt. Eerst moest ze kijken wat ze zelf nog had. Een kruik staat er met olie. Het is eigenlijk maar een flesje met olie waarschijnlijk. Dat woord wat er gebruikt wordt in het Hebreeuws. Een flesje met olie. Geen vat. En als ze wat wilde eten, een paar druppeltjes kon ze aan olie erbij gebruiken. Maar ze was er zo zuinig op. Dat ene kleine flesje met olie was alles. Maar dat had ze dan. Zet dat apart, zegt Elisa. Haal het erbij. En uw kinderen, die moeten naar de buren toe. Trouwens, mooi hè, dat die kinderen erbij ingeschakeld worden. Waar die schuldeiser zei, ik wil jouw kinderen hebben. Dat nu die kinderen zelf erbij betrokken worden. Mogen meehelpen. En mogen meeleven. Daarin hoe God nu gaat verlossen. Dus die kinderen die gaan de hele buurt langs. Misschien is het ook wel zo dat daarmee die vrouw een beetje voor schaamte bewaard wordt. En dat die buren tegen de kinderen nog wel ja zeggen. En ze krijgen nog een snoepje bij ook. Dus al die buren die geven zo hun vaten. De kinderen blijven maar lopen. En op een gegeven moment het hele huis vol kruiken en flessen. En dan zegt Elisa, dan mag u met dat flesje al die kruiken gaan vullen. Dat is nou de opdracht die van God via Elisa naar die vrouw toe komt. Een klein kruikje en al die vaten. Ja, wat moet je daar nou mee? Wat helpt dat? Giet dat kruikje leeg in zo'n groot vat. Zit ze daar onderin, een klein bodempje olie. Dat is het. Je houdt er alleen maar minder van over. In plaats van dat het wat helpt. Maar Elisa heeft gezegd, doe het. En God zal zorgen. En dan gaat ze doen. Wat eigenlijk zo'n onmogelijkheid lijkt. Zo'n onzin. Doet ze toch. Laat die vrouw merken dat ze van de Heere verwachting heeft. Het is echt een geloofsdaad als die vrouw begint met gieten. Want als inderdaad het niks wordt, dan is ze eigenlijk de olie kwijt. Maar ze doet het toch. Ze begint te gieten en ze gelooft de Heere zal zorgen. En ze betrekt de kinderen erbij. De kinderen die mogen er bovenop staan. Kom kinderen, wij gaan samen luisteren wat de Heere zegt. En dan mogen we samen gaan merken wat de Heere doet. Ik zou bijna zeggen, dit is ook huisgodsdienst. Wij met onze kinderen. Samen de nood voor God neerleggen. Samen naar het woord van God luisteren. Samen opletten. Wat gaat nu de Heere doen? Maar dat is niet makkelijk. Geloof gaat altijd tegen alles in. En we zeggen wel een nochtans van het geloof. Nochtans zal ik op de Heere hopen. Al lijkt alles tegen. Al lijkt zelfs het woord van God tegen. Al lijkt wat God zegt zo ongepast en onmogelijk. Nochtans. Met de Heere waren. Dat is heel wat makkelijker gezegd dan gedaan. Het is wel de beste weg. Zalig hij die in dit leven Jacob's God ter hulp heeft. Dat is de belofte dus ook. Hè? Zalig ben je dan. Als je door de nood gedreven je tot hem om uitkomst begeeft. Als je denkt, Heer, ik weet niet hoe ik verder moet. En ik weet ook niet wat ik nou met uw woord aan moet. U roept mij op om te geloven. U roept mij op om alles van u te verwachten. Maar ik zie het niet. Wat mij betreft is het onmogelijk. Nochtans. Kijk, je moet niet zomaar wat geloven. En er was wel eens iemand. Die kwam tot bekering. En die las toen in de Bijbel. Als je maar een geloof had als een mosterdzaad. En zegt dat deze berg wordt opgeheven en in de zee geworpen. Het zal geschieden. Dus hij denkt, ja nou is het in mijn leven veranderd. Er is geloof in mijn hart gekomen. Was John Bunyan. Er is geloof in mijn hart gekomen. Nou moet het kunnen. Dus hij kijkt naar die hoge berg daar een stukje van Bedford af. En hij zegt tegen die berg wordt opgeheven en in dat meer geworpen. Maar er gebeurt niks. Kun je het dan wel met God wagen? Maar er was geen belofte van John Bunyan voor die berg. Kijk wat God zegt, wat de Heer Jezus zegt in die uitdrukking. Als het nodig is, als in Gods Koninkrijk het nodig is, dan zal God dat doen. Dan zal hij zeker die berg optillen in de zee werpen. Maar dat is gewoonlijk niet nodig. Het is gewoonlijk zelfs veel beter dat de bergen blijven waar ze zijn, dat de dijken blijven waar ze zijn en dat de zeeën blijven waar ze zijn. Dus je kunt natuurlijk niet zomaar zeggen, nou ik geloof, dus ik doe dit en dat gebeurt en ik doe dat en dat gebeurt ook. Dat is niet hoe God het belooft. Maar als het nodig is, dan hoef je maar een klein geloof te hebben, maar dat geloof wel, moet wel helemaal aan God hangen. En dan zal God zorgen voor hen die op zijn woord geloven. Zijn zeeën droog. Bergen vlak. En dan gebeurt het. Wat zo onmogelijk leek. Als die vrouw eenvoudig luistert naar het woord van de Heer. En ze begint te gieten. Dan gaat het maar door. Er blijft maar olie uit dat flesje komen. Zo'n klein flesje. En die grote kruik wordt allemaal voller. En de kinderen die staan er bovenop te kijken. Zeggen, moeder, moet u eens kijken. Hij is al half vol. En moeder blijft maar doorgieten. En hij is helemaal vol. Wat nu? Pak de volgende. En gelijk de volgende erbij. En weer gieten. Weer gieten. Kinderen, pak er nog eens één. Ja, moeder. Lopen ze maar weer. Heen en weer blijven lopen. Kinderen, hij is alweer vol. Pak er nog eens één. Moeder, het is niet meer. Dat is de laatste. Dan stopt het. Als ze dan bij dat laatste vat haar flesje erboven houdt, dan als die bovenaan komt, wat ziet ze dan? Drup, drup, drup. Het flesje is leeg. Het is klaar. Maar dan kijkt ze om zich heen. Nee, ze heeft dus geen flesje meer voor de volgende keer. Weer zo'n wonderflesje. Leeg. Voor vandaag heeft ze het mogen zien. Maar wat de Heer gedaan heeft, dat is voor veel meer dan vandaag. Moet je kijken, wat een olie, wat een rijkdom. Olie, dat lees je op verschillende plekken in de Bijbel, dat was een van de kostbaarste producten. De vettigheid van het land. Het land vloeide van melk en honing, dat was ook kostbaar. Maar ook olie, net zo goed. In onze tijd eten misschien wat te veel vet, maar in die tijd was vet iets kostbaars. Dus als je dan je hele huis vol had met vaten olie, nou dan had je een kapitaal. Nou zegt Elisa, verkoop het en los je schulden af en leef ervan. Wat zullen die vrouwen en haar zoons gedankt hebben daarboven die vaten olie. De Heere helpt. Maar zou ze zich misschien ook niet wat afgevraagd hebben? Waarom nu pas? Haar man was ziek. Ze heeft gebeden. Het is niet verhoord. Terwijl haar man de Heere vreesde, staat erbij. En dat valt eens te meer op als we Leviticus 25 er nog een keer bij nemen. In Leviticus 25, daar staat in vers 36, gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. En in vers 43 nog een keer, gij zult vrezen voor uw God. Dus wat was er aan de hand? Die schuldeisen vreesden niet voor God, maar eigenlijk die buren ook niet. Niemand vreesde de Heere, dan alleen die profeet. En dan kijkt ze om zich heen. Ik moest kijken. Een buurman. Goddeloze kerel. Zo gezond als wat. Daar ook allemaal gaat het ze voor de wind. En wij. Waarom moet nu uitgerekend mijn man die de Heere vreest sterven? En als ze dan nu ziet dat de Heer zo goed kan helpen. Waarom dan niet eerder? Weet u? Het staat er niet bij. Het bestuur van de Heere, daar zitten ook raadsels in. Wij kunnen Gods wegen niet narekenen. Het zal ongetwijfeld zo zijn geweest dat dit voor de ziel van de vrouw en haar kinderen beter is geweest. Want alle dingen werken mede ten goede. Degene die bij God horen, die hem lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Dus ook dat sterven van de maan. Ook die grote schuldenlast. Ook die volle vaten. Alle dingen hebben voor deze vrouw meegewerkt ten goede. Maar wij weten niet precies hoe. Misschien zal de Heer het straks nog uitleggen aan haar. Misschien niet. Weet u wel wat dit tegen ons zegt? Als wij zeggen, waarom hielp de Heer niet eerder? Kunnen we zeggen, die vraag mogen wij de Heer laten. Maar waarom hielpen die buren niet eerder? Dat is de vraag die naar ons altijd toe komt. En wij kunnen heel makkelijk, als het ware, aan Gods kant de vragen willen stellen. En God moet het ons maar eens vertellen. Maar de Heer zegt, doe wel de goede volgorde. Degene die echte vragen stelt, ben ik. Wij kunnen wel onze nood voor de Heer neerleggen. Dat heeft deze vrouw gedaan en dat mocht ze doen. Ook haar onbegrepen wegen, haar waarom vragen, mocht ze voor de Heer neerleggen. Maar de Heer was haar en is zeker ons geen verantwoording schuldig. Maar wij zijn aan God verantwoording schuldig. Moeten wij zien hoe diep de Heer ook hier zijn kind laat gaan. Hij laat haar niet vallen. Hij heeft haar vastgehouden. En dat is zijn belofte. Hij zal de zijnen niet verloren laten gaan. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Gewis. Hoe hoog de nood mag gaan. Hij zal zijn vijandskop verslaan. Dat is de belofte. En de vraag is. Verwacht u het ook van hem? Geldt voor u wat deze vrouw van haar man kon zeggen. Uw knecht was de Heere vrezende. Het was het tweede. God zorgt. Als derde, God zegen. De geschiedenissen in de Bijbel, die hebben niet alleen zijn praktische onderwijs. Maar die wijzen nog als het ware boven zich uit. Alle wonderen van de Heer Jezus, daar zie je het aan. En wat hij doet in het zichtbare, dat onderwijst over het onzichtbare. Misschien zijn er hier ook al wel die moesten denken aan de wonderbare spijziging. Daar ging het eigenlijk een beetje hetzelfde. Daar vroeg de Heer Jezus, wat hebben jullie nu zelf? Nou ja, overal rondgekeken, het was er één jongetje. Een jongetje met 5 broden en 2 vissen. En dan kijk je daar naar die duizenden mensen en dan zie je daar een paar broodjes en een paar visjes. Is dat het nu? Moeten we hier nu al die mensen mee helpen? Onmogelijk. En toch zegt de Heer, hè, dat moet. Dan worden die discipelen ingeschakeld, ze moeten helpen, maar dan gaat de Heer het werk doen. Hij gaat breken. Brood breken. En hij blijft maar breken. Blijft maar meer brood komen en er blijven maar meer vissen komen. En op een gegeven moment al die duizenden mensen hebben genoeg. En de mensen die zijn helemaal blij met het brood. En die zeggen, dit is mooi, dit willen we vaker zien. En die zegt de Heer Jezus, dat is niet waar je in moet eindigen. Je moet verder kijken. De mens zal immers niet leven bij brood alleen. Maar we hebben nodig het brood des hemels. Dat is het ware brood. Het brood voor de eeuwigheid. En datzelfde geldt hier. De Heere die wil zegenen voor dit tijdelijke leven, die wil zegenen voor het eeuwige leven. De Heere die olie wil geven in de kruik, die wil ook olie geven op de ziel. Nu zegt de Heer Jezus van zichzelf, ik ben het brood, het levende brood. Maar wie is nou de olie? Waar wordt in de Bijbel nou de olie mee vergeleken? Met de Heilige Geest. Telkens weer is de olie het beeld van de Heilige Geest. Zoals dat duidelijk wordt bijvoorbeeld in Zachariah 4. Daar ziet Zachariah 2 olijfbomen. En van die olijfbomen, daar blijft maar olie druipen. En dat druipt dan in die kandelaar. En wat de Heer erbij zegt is dit. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De Heilige Geest is als de olie die God wil geven. En die God wil uitgieten. Zij al zoals die het deed in de vaten in dat huis. Zo wil die ook de olie van de Heilige Geest uitstorten in de ziel. Verzadigd als met vette smeer. Op Psalm 23 zingt er ook zoiets van, hè? Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. De olie, die spreekt van de vreugde. Omdat de Heilige Geest degene is die de eeuwige hemelse vreugde wil geven aan je ziel. En hij geeft niet maar een klein beetje. Het geldt voor de Heer Jezus. Hij had de geest niet met mate, maar onmetelijk. Dan wilde hij ook eindeloos geven. Verzadiging van vreugde is voor zijn aangezicht. De Heer wil zorgen niet voor druppeltjes, maar voor overvloed. Zoals de Heer Jezus later zegt in Johannes 7. Misschien kunt u dat gedeelte nog even bijpakken als u de Bijbel zo voor u hebt. Johannes 7, hoe daar spreekt hij van het water, de Heilige Geest, die uitgestort wordt, wordt uitgegoten als olie, maar ook als water. Maar het is hetzelfde beeld eigenlijk. In vers 38, wie in mij gelooft, gelijkwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. Die belofte die geeft de Heer telkens weer, overvloed. Ik ben gekomen dat zij het leven en overvloed hebben. De Heer is er niet op uit dat u een klein beetje krijgt waarvan je zegt, nou, dat is net genoeg voor vandaag. Net als deze vrouw. Dat je ontvangen mag genoeg voor het hele leven. En zelfs geestelijk voor de eeuwigheid. Stromen van het levende water. En waar komt dat vandaan? Hoe krijg je dat ooit? Nou, niet anders dan bij die kruik toch. Waar kwam die olie vandaan? Uit dat flesje. Waar kwam het vandaan dat die olie maar bleef stromen dan? Waar kwam die nieuwe olie steeds weer vandaan? Die kwam niet uit dat flesje. Dat flesje kon geen olie maken. God, die bracht steeds weer olie in dat flesje. Hoe? Weten we niet. Hoe was dat met die broden die gebroken werden en steeds weer aangroeiden? Weten we niet. Het gebeurde als een wonder Gods. Zou het dan hier anders zijn? Het leven voor de ziel, waar komt dat vandaan? Ja, als je maar gelooft. Het leven voor de ziel, waar komt dat vandaan? Als je maar goed bezig bent, actief bent voor de kerk, genoeg Bijbel leest, andere mensen helpt, dan. Nee. Waar komt nu het geestelijk leven vandaan? Dat is het geheimenis van de Heer. Er is geen geestelijk leven dat niet van God komt. Hij is het die zijn Heilige Geest in het hart uitstort. Hij is die zijn liefde in het hart geeft. Hij is die zijn vrede laat dalen in je ziel. Hij is immers de God des levens. De levensbron. De God die leeft en aan je ziel het leven geeft. Voor alle dingen kan onze verwachting alleen van de Heere zijn. Voor alle tijdelijke dingen. Hoeveel te meer dan voor de geestelijke dingen. Het geestelijk leven komt niet van ons werken. Van ons voelen. Van onze denken. Wat ook. Alles komt van boven. En daar mag je veel van verwachten. Het ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dan mag je veel verwachten. Er is bij God een overvloed. God is geen karig God. God is niet een God die zegt, nou ik heb nog een paar druppeltjes. Ik heb nog, nou ja, misschien 3 druppeltjes voor de Moriakerk. Er zit daar een die mag een druppel krijgen. En daar iemand een druppeltje. En misschien daar nog iemand. Of thuis. Dan is het op. Nee. Bij God is een fontein overvloeiende van genade. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Er zit hier niemand in de kerk die niet de genade en de overvloed van de Heer ontvangen kan. Er zit hier niemand in de kerk waarvan de Heer zegt, nou, je bekeren wil ik nog net, maar meer niet. Mondjesmaat. Er is in het bloed van Christus en in de kracht van de Heilige Geest genoeg om ons allen te bekeren, maar ook om ieder hart te vervullen, hart en mond te vullen met zijn lof, zijn vreugde, zijn vrede. Hoe kom ik er nou aan? Wat deed nou die vrouw? Die vrouw die kwam erachter, ik heb niks en ik kan niks. Oh, ze heeft wel geprobeerd om zichzelf overeind te houden. Maar alles brak er bij de handen af. En ze voelde, het is over. Ik kan me niet helpen, de buren willen niet helpen, mijn kinderen kunnen het helemaal niet. Je kunt niet meer om je heen kijken. Er blijft nog één uitweg over. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om hulp geeft. Dat. Ze riep. Staat er dan zo, hè? Een van de vrouwen uit de vrouwen van de zonen van de profeten riep tot Elisa. En dan hoor je die noodroep in. Heb je dat gedaan? Roepen. Kijk, het gaat er niet om dat God zegt, wacht ik. Ik wacht wel even tot je hard genoeg roept. Dit roepen vind ik nog net niet harder. Doe nog eens een beetje harder. Nog een beetje harder. Zo bedoel ik het niet. God stelt wat dat betreft geen voorwaarden bij wat wij doen. Maar ik wil het je wel vragen. Is het zo nood dat je niet meer buiten God kunt? Is het zo nood dat je niet meer verder kunt? Dat je zegt, Heere, hoe moet ik nou de week in? Hoe moet ik nou leven? Hoe moet ik nou sterven? Als dat nog niet zo is, is er wel haast bij. We stellen het vaak zo lang uit. En we hebben niet in de gaten dat we eigenlijk al, net als die vrouw, al lang aan de grond zitten. De Heere die luistert. Hoor ik nou iemand? Hoor ik nou iemand die niet meer volhouden kan? Hoor ik nou iemand die zichzelf niet meer redden kan? Hoor ik nou iemand die nog maar één uitweg weet? Heere Jezus, gij Zoon Davids, ontferm u over mij. Is er dan hoop? Nou, deze vrouw die kwam bij Elisa omdat ze het hart van Elisa kende. Maar bij Elisa weet je het nooit zeker. Immers is ook een beperkt mens. Maar Jezus. Ik zei net, misschien kunt u Johannes 7 er even bij pakken. Omdat ik er nog meer op terug wilde komen. Vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Je roept. Maar de Heer zegt toch, wat moet je nou doen? Kom tot mij. Kom er nou mee naar mij toe. Let nou op wat ik wil geven. Kijk eens. Wat je nergens in de wereld vinden kunt, kun je bij Jezus Christus vinden. Kom tot mij, zegt hij, en drink. Kom, blijf niet achter. Kom, blijf niet ergens in je eigen hoekje denken over de Heer Jezus. Van wie weet, wat zou hij nog willen doen? Maar ga tot hem. Ga tot hem in je hart, met al je gedachten. En leg ze voor hem neer en zeg, Heer, hier ben ik. Ik weet eigenlijk amper hoe ik tot u komen moet. Maar het enige wat ik kan doen, is roepen tot u en zien op u. En geloven dat wat u zegt waar is. U zegt, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. En daarom moet ik bij u wezen. En daarom kan ik ook niet meer negeren. Ik weet niet hoe ik moet geloven, maar u zegt het. De discipelen zeiden, op uw woord zal ik het net uitwerpen. De vrouw zegt, ik snap er niks van, dat kruikje en al die vaten, hoe moet dat? Maar ze zegt toch, Elisa, omdat u het zegt, ga ik het doen. Dat is nou waar de Heer u ook wil hebben. Kom, je weet wel niet hoe het moet, maar kom dan naar mij en doe wat ik zeg. Neem serieus wat ik zeg. Luister. Geef je eraan gewonnen. Het woord van de Heere. Kijk, dat kan op een bepaalde manier bij iedereen een ander accent hebben. Dat hij moet zeggen, laat nou los. Of, preek met je zonde. Altijd geloof wat ik zeg. Daarom staat er Johannes 7, vers 38. En waar hij eerst gezegd heeft, die dorst heeft, die komen tot mij. Wie dorst heeft, wie nood heeft in zijn ziel, ga naar de Heer Jezus toe. Als je dan vraagt, ja maar wat moet ik daar dan doen? Wel zegt hij vers 38, die in mij gelooft. Die zich aan mij gewonnen geeft. Die mijn woord ernstig neemt. Die er niet meer aan voorbij kan. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Of, zoals Elisa het zei tegen de vrouw. Dat is wat de Heere zal geven aan ieder die om genade bij hem komt. Vers 7. Betaal uw schuld, Heer. Dat betekent, met de gave van God ben je vrij. Wie de genade van de Heer ontvangt, die kan in die zin de schuld weer betalen, die mag weten. Het is overvloedig genoeg voor al mijn schuld. Vrij. En, tweede, leef bij het overige. Het was niet krap genoeg voor de schuld. De schuld kon ze aflossen. En verder kon ze leven. Dat is nou wat de Heer wil geven. Van je schuld bevrijden. En leven schenken. Maar luister dan wel naar dat woord van de Heer. Ieder die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Amen.